Wat was het een week, hè? Brexit, verkiezingen, overstromingen, niet in Nederland gelukkig, maar in andere delen van de wereld. En natuurlijk de aanslagen in Utrecht. Wat kan er in één week toch weer veel gebeuren? Hoe was jouw week? Voor mij stond de wereld een klein beetje op zijn kop. Zeker als het gaat om grip houden. Ik hou ervan om grip te houden. Ik vroeg ook op een gegeven moment aan Doreen. Geef eens een voorbeeld. Probeer ik grip te houden in het leven of niet? Nou, ik denk, dat geeft misschien één antwoord, maar het bleef maar doorgaan. Op een gegeven moment dacht ik, nu is het wel weer genoeg. Dankjewel. Maar ja, zo ben ik nou eenmaal. Ik hou ervan om de grip vast te houden. En als het even anders loopt, vind ik dat lastig. En dan moet ik daar een weg in zien te vinden. En misschien herken je dat. Maar deze week stond het ook weer even op zijn kop, want ik had bedacht wat ik op een avond zou gaan doen. En op een gegeven moment besloot Fenne dat het tijd voor wat anders was. Want nou, ze werd ziek en dat was heel zielig. Ze begon een beetje te trillen en het was nou, wel spannend, dus we belden met de hap. Want we konden niet meer met de huisarts bellen, het was al 's avonds bij het begin van de avond. En we moesten naar de hap en wat bleek, ze had een hoge koorts, dat hadden we dan wel ontdekt, maar ook een dubbele oorontsteking. En dat is wel, ja, dat is echt heel zielig. Zo'n klein meisje die dan gewoon niet weet wat er aan de hand is, die het niet begrijpt en bij je komt zo van, help me nou en zorg dat dit weggaat. Maar die grip was even weg en ik, ja, de avond zag er even anders uit en dat was natuurlijk geen probleem. Maar de week loopt vervolgens anders dan je gepland hebt. En ik vind dat best wel lastig. Ik vind het fijn om de touwtjes in handen te kunnen houden en te bepalen hoe mijn week eruit ziet. Stond jouw week deze week ook op zijn kop? Of had je misschien wel een topweek en had je meer grip in het leven dan ooit tevoren? Volgens mij wil bijna iedereen wel grip houden of krijgen op zijn leven. En dat we gewoon de touwtjes in handen kunnen houden. Dat is toch super? Maar waarom eigenlijk? Ik denk omdat we daarmee een stukje veiligheid hebben en ervaren. Maar ook omdat we denken dat als we de grip in ons leven krijgen, dat we daar gelukkig van worden. Dus we proberen van alles in ons leven om gelukkiger te worden. En dat doen we door ook grip erop dingen te krijgen. En ik las laatst een boek en er werden 7 categorieën genoemd en beschreven die bepalen hoe je gelukkig wordt. En die 7 categorieën zijn familiebetrekkingen, financiële situatie, werk, sociale omgeving, gezondheid, persoonlijke vrijheid en levensfilosofie. En eigenlijk was de strekking, als je het op deze 7 aspecten in het leven grip weet te krijgen, dan ben je optimaal gelukkig. Nou, daar kan je van vinden wat je denkt. Ik denk dat er best een kern van waarheid in kan zitten. Ik vond ergens wel een herkenbaar lijstje. Maar het interessante vond ik die levensfilosofie. Gewoon een seculier boek. Hè. Dit was niet per se een theologisch boek, om maar zo te zeggen. En blijkbaar werd dat ook als heel belangrijk gezien. En dat vond ik mooi. Blijkbaar heeft iedereen gewoon een kader nodig waarbinnen die zijn of haar leven kan plaatsen. En als ik om me heen kijk, zijn dit dan ook wel de gebieden waar heel veel mensen voor gaan. We proberen maximale grip volgens mij op deze dingen te krijgen, omdat we dan dus denken dat we gelukkig zijn. Een gezond leven, dat is bijvoorbeeld al ingewikkeld zat. Naast gezond eten moet je ook nog eens voldoende sporten. En misschien is de 20 van Alphen vandaag niet voor niks zo'n groot succes. Een stukje grip krijgen. Het gaat om fit worden in het leven. En ergens zit daar dan denk ik ook wel een kern van waarheid in. Want als je gezond eet, dan voel je je ook lekker in je vel. En als je genoeg beweegt, is dat ook zo. We zijn blijkbaar gewoon niet gemaakt om te zitten. Maar als het om dit lijstje gaat, dan is er altijd wel een categorie waar ik persoonlijk in faal. Het lukt me nooit die 7 categorieën optimaal in grip te krijgen. En we proberen wel zoveel mogelijk grip te krijgen om dus zo gelukkig te worden. Maar ondanks dat we in deze tijd betere toegang hebben dan ooit tot de hoeveelheid informatie, diensten en producten, voelen we ons volgens mij in het leven steeds minder in controle. Gek is dat eigenlijk. Misschien was dit niet een van je beste weken. Maar zelfs als je een topweek heeft gehad, leef je nog in een wereld waarin het leven soms op zijn kop staat. Kijk maar gewoon naar Utrecht, afgelopen maandag, wat daar allemaal gebeurde. Iemand die besluit om zomaar uit het niets mensen neer te schieten. Een stad die helemaal op slot gaat vervolgens. Het land in rep en roer en verschillende politieacties die je vervolgens op tv kon volgen. Uren van angst, wat zou er nog meer gaan gebeuren? En afgelopen week sprak ik met een aantal mensen in Woerden die die dag in Utrecht waren. En hoe gek het was om in gebouwen te moeten blijven zitten. Eén daarvan was een jongere en die loopt stage op het moment bij ProRails. En ook dat gebouw werd afgesloten. Ook daar stond zwaar bewaakte politie. Om uiteindelijk de volgende dag te horen dat een van de slachtoffers iemand was, een collega, die werkte in het gebouw. En dan komt het ineens heel dichtbij, vertelde ze mij. We bespraken de gebeurtenis ook afgelopen vrijdag op Club in Woerden. En stuk voor stuk zaten de tieners vol verhalen hoe ze het beleefd hadden. En hoe dichtbij het gekomen was. Ze mochten hun school niet uit. En een van de tieners die zei, een van de slachtoffers was een vriendin van iemand bij ons op school. Dit kwam dichtbij. En ik weet me nog dat we vorig jaar het thema terreur op Club hadden behandeld. En we hadden een lijn gemaakt van 0 tot 10 en aan de tieners gevraagd, hoe bang ben jij voor terreur en ga eens op de lijn staan. Waarbij 0 helemaal niet bang is en 10 heel bang. En ze stonden eigenlijk allemaal tussen de 0 en 3. En we vroegen het vrijdagavond nog een keer, waar zou je nu zijn gaan staan? En ze waren allemaal bij me wel opgeschoven naar de 8 of hoger. Want het komt ineens dichtbij. De wereld op zijn kop en de grip die je dan verliest. Ik was onder de indruk ook van de verhalen van de ooggetuigen op tv die hun verhaal vertelden. Ik was onder de indruk van mensen die vertelden dat ze normaal gesproken die tram hadden genomen, maar nu toevallig even gemist hadden. Of eentje eerder hadden genomen. En de slachtoffers, de verkeerde plek op het verkeerde moment. En ik vraag me dan af, Heere God, hoe is dit mogelijk? Als ik iets weet, dan is het dat God dit niet zou willen. En dan moet het wel een totale willekeur zijn. Maar hoe erg je je leven ook op orde hebt, blijkbaar kan het in één ogenblik totaal veranderen. En er gebeurde deze week nog veel meer waar we grip op proberen te houden. We zijn bang voor China. Met de aanleg van een 5G-netwerk door KPN, uitgevoerd door Huawei. En we zijn, nou ja, de Brexit die dreigt te komen, wat een chaos. En het lijkt erop dat de grip totaal aan het verliezen zijn. En dan streven we misschien wel af op een harde Brexit. Maar zelfs de huidige regering heeft deze week de grip totaal verloren. Een overweldigende winning voor Forum voor Democratie. En ik heb een stukje van Baudet's overwinningsspeech gehoord. En wat een religieuze taal viel me op. Van spiritueel vacuüm tot ketterij. Van immanente religie tot politieke theologie. Van geseculariseerde zondvloedgeloof tot klimaathekserij. En vervolgens zegt hij dan, de leden van het kartel geloven in niets, maar vereren tegelijkertijd één afgod, genaamd transitie. Honderden miljarden willen zij offeren op het altaar van deze afgod. In de vorm van windmolens, warmtepompen, zonnepanelen en andere onrendabele projecten die ons niets brengen. Nou, ik ben het inhoudelijk niet met Baudet eens, maar ik vind zijn punt over afgoden wel heel interessant. Want ik denk namelijk dat er nog een heel andere grote afgod is. En die heet volgens mij grip. Want als we niet goed uitkijken, vereren we namelijk zomaar de afgod genaamd grip. We offeren honderden euro's op het altaar van deze afgod. In de vorm van onze spaarrekening. Om grip te krijgen en niet afhankelijk van anderen en afhankelijk van God te hoeven zijn. En in de vorm van spullen. Meer om meer te krijgen. Onszelf te verrijken en telkens daardoor een tijdelijk gevoel van geluk te krijgen. We offeren tijd en we offeren uren op het altaar van de afgod grip. In de vorm van carrière maken. Om het gevoel te krijgen dat we iets zijn. Dat we iets kunnen. Met het gevolg dat we de balans totaal zoek zijn in ons leven. En dat het ten koste kan gaan van onze gezinnen. Ten koste kan gaan van ons leven met God. We offeren individualisme op het altaar van de afgod grip. Alles in het leven moet toch onder onszelf draaien. Als je zelf maar gelukkig bent. Als anderen je maar niet in de weg zitten. Als je jezelf maar kunt doen en laten wat je wil. Vrijheid. Geloven, daar moet je zelf wat aan hebben. Anders leggen we het aan de kant. God moet ons wat opleveren. Gelukkiger daardoor worden. En door te bidden moeten we krijgen wat we vragen. En zo lijken we te vergeten dat de Bijbel ook een heel ander geluid laat horen. Dat naast jezelf de ander net zo belangrijk is. Dat Jezus vertelde en liet zien dat het onze kruis, dat we onze kruis op ons moeten nemen. En dat we dus soms dingen moeten doen die we gewoon simpelweg niet leuk vinden. Gewoon omdat God het van ons vraagt. En ja, ook als het dus niet strookt met wat we zelf willen. En nu is er natuurlijk niks mis met geld, hè. En er is ook niks mis met werken, gelukkig. En zelfs niet met een beetje individualisme, denk ik. Maar veel mensen slaan hierin door. Want we verwachten op een gegeven moment dat we, als we daar dan onze energie aan geven, dat we daar in return geluk voor krijgen. Een afgod is volgens mij iets waarvan we dus dingen verwachten die alleen God kan geven. En dat maakt dat er volgens mij vele afgoden zijn. Denk aan het lijstje van dingen die ons gelukkig maken. Stuk voor stuk niks mis mee. Totdat je er, denk ik, te veel op richt en te veel van verwacht. Ik bedoel, niks mis met sociale omgeving, totdat je daar volledig in opgaat. Zelfs in ons geloof kan een afgoden een plaats krijgen, volgens mij. Als het gaat om leerstellige waarheid. Ik bedoel, dat kan op een gegeven moment zelfs een afgod worden. Alsof het alleen maar zou gaan over alles, of zou gaan over het juiste te geloven. We offeren geld, tijd, individualisme, denkbeelden, aandacht en nog vele andere dingen aan de afgod grip. Om grip te krijgen op het leven, in de hoop dat we gelukkiger worden. En daarbij dus niet meer dat verwachten van God. Maar bewust of onbewust verwachten we het van andere zaken. Met het idee, als ik grip op het leven heb, komt alles goed. Nou, wat heeft jou deze week bezig gehouden? Was het nieuws uit de wereld of was het dichterbij? Was je even de grip kwijt in je relatie? Een tegenvaller op het werk? Misschien zelfs een dierbare verloren? En waar wil jij dan de grip in het leven houden? Of ben je al zover dat je God in alles vertrouwt en kun je daarmee anderen dan dus vervolgens bemoedigen en helpen? En als je een score zou willen geven aan je eigen leven, hoeveel grip heb jij op je eigen leven? Waarbij 0 helemaal geen grip is en 10 heel veel grip. Hoe hoog zou je dan scoren? Doe eens een denkoefening. Hoe hoog zou je scoren als het gaat om grip op je eigen leven? 0 of 10? Maar hoe hoog je ook scoort qua grippunten, één ding is zeker, je kan de grip op elk moment in je leven verliezen. Je kunt bijna het maximaal aantal grippunten scoren en het volgende moment een ongeluk krijgen of gewoon op het verkeerde moment op het verkeerde plek zijn. Zoals in Utrecht afgelopen maandag. Vandaag wil ik met jullie kijken naar een bijzonder verhaal in de Bijbel. Ik vind het ook wel een van de mooiste verhalen van de Bijbel. En het gaat over een man, een jonge man, en zijn naam is Eutychus. En dat staat in Handelingen 20, vers 6 tot 12, en dat zou ik graag met elkaar willen lezen. Handelingen 20, vers 6 tot en met 12. Lucas beschrijft het met het verhaal over Paulus. En er staat in het vers 6, wij zelf voeren na het feest van het ongedecemde brood weg uit Filippi en kwamen 5 dagen later eveneens in Troas aan, waar we 7 dagen doorbrachten. Op de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het breken van het brood. Paulus, die van plan was om de volgende dag verder te reizen, hield een toespraak voor zijn leerlingen die tot midden in de nacht duurde. We waren bijeengekomen in het bovenvertrek waar veel olielampen brandden. Een jonge man die Eutychus heette, zat in het venster en werd door slaap overmand toen Paulus maar doorging met zijn toespraak. Diep in slaap verzonken viel hij van de derde verdieping naar beneden. Toen men hem optilde, bleek hij dood te zijn. Paulus ging naar beneden, ging op hem liggen, sloeg zijn armen om hem heen en zei, houd op met dat misbaar, want hij leeft. Hij ging weer naar boven, brak het brood en at. En daarna onderhield hij zich nog lange tijd met de leerlingen, tot het aanbreken van de ochtend. Toen vertrok hij. De leerlingen namen de jonge man, die weer tot leven was gekomen, met zich mee en voelden zich gesterkt door wat er gebeurd was. We lezen hier het verhaal over Paulus uit het boek Handelingen. Officiële naam, Handelingen van de Apostelen. Hoewel ik me eigenlijk dan soms afvraag of het niet beter Handelingen van Paulus hadden kunnen noemen. Ik bedoel, het gaat wel heel veel in Handelingen over Paulus. Het boek is geschreven door Lucas. En Lucas was een arts. En dan komen we in vers 6 aan. En daar lezen we over dat Paulus nog in Filippi is en na het feest een reis maakte naar Troas. Hij moest de boot nemen. En dan lezen we over het Joodse volk van het ongedecemde brood, matzes dus. En dat is verbonden aan het Pascha. En het herinnert hen uit de uittocht van Egypte. En in het gebied waar we over lezen, bevinden we ons in elk geval in een gebied vol christenen uit de heidenen. Anders gezegd, christenen die dus niet uit het Joodse volk kwamen. En blijkbaar had dit feest nu al een bijzondere betekenis ook voor de christenen uit alle volken. Jezus was inmiddels namelijk opgestaan uit de dood. En dat was tijdens hetzelfde feest. Dus Paulus was in vers 6 nog in Filippi. Hij wilde waarschijnlijk het paasfeest hier vieren. En het zou zomaar kunnen zijn dat hij hier met zijn dierbaarste vrienden was. Ik bedoel, de gelovigen in Filippi waren in de afgelopen jaren de enigen geweest die hem financieel hadden gesteund. En vervolgens reist hij door dus naar Troas, waar we in vers 7 aankomen. Een bijzondere plaats ook voor Paulus, want hij had daar op een eerdere reis al een visioen gekregen. Een plaats dus waar Paulus God heel duidelijk al ervaren had. En dan komen we vanochtend en maken we kennis met een van de eerste christelijke kerkdiensten. Want Paulus is gearriveerd en hij houdt een toespraak. Waarschijnlijk op zondag als we het zo lezen, maar het zou ook nog de zaterdag kunnen zijn geweest. En ik kan me zo voorstellen dat het nieuws dat Paulus in de stad was snel rondging. Want daar wilde je toch bij zijn? En vervolgens werd er gegeten, avondmaal gevierd, de preek van Paulus werd geluisterd. En dan vraag ik me af, waarom praat hij eigenlijk zo lang? Waarom gaat hij eigenlijk zo lang door? Nou, misschien, het zou zomaar kunnen, want hij wilde de dag daarna alweer doorreizen en dat hij gewoon veel wilde vertellen. En dan in vers 8 zien we dat ze bij elkaar kwamen in een huis. Een groot huis, want er was op de derde verdieping een bovenzaal. En om ervoor te zorgen dat het dan niet te donker was, staken ze olielampen aan. En het is eigenlijk best wel opvallend dat Lucas dat beschrijft, want het is toch ook logisch. Maar waarschijnlijk beschrijft hij dat ook, juist omdat hij arts is. En hij wil als medicus, denk ik, benadrukken dat het door de olielampen ook warm was en dat het benauwd werd in die bovenruimte. En vervolgens maken we dan kennis met een jongeman die Eutychus heet. Leeftijd, we weten het niet precies, maar waarschijnlijk een tiener of hooguit een twintiger. Zijn naam betekent aan wie iets goed overkomt. Aan wie iets goed overkomt. En nou weten we ook natuurlijk dat het goed is afgelopen, dus eigenlijk best wel een mooie toepasselijke naam. En Eutychus is gaan zitten bij het raam. En aangezien de ramen in die tijd nog geen gehard veiligheidsglas hadden en zelfs helemaal nog geen raam, was het niet per se de beste plek om te gaan zitten, zou ik zeggen. Maar ja, jongeren nemen wel eens vaker risico, toch? Misschien zat er wel een gordijn of hooguit luiken, maar die stonden dan open, zodat er wat frisse wind binnen kon komen. En tijdens die lange, lange preek van Paulus valt Eutychus langzaam in slaap. Hij zakt langzaam weg. Uiteindelijk in een diepe slaap. Waarschijnlijk, het zou zomaar kunnen, was hij benauwd geworden. En het was natuurlijk ook al laat. Of zou Paulus misschien gewoon een hele saaie preek hebben gehouden? Vraag ik me dan af. Maar goed, Eutychus valt uit het raam. En hij blijkt dood te zijn. En gezien het vervolg vragen sommige mensen wel eens af, is hij echt dood geweest? Want we weten dat hij weer op is gestaan. Nou, ik denk het wel, omdat de Bijbel het zegt, maar ook omdat Lucas een arts is. En hij was er als ooggetuige bij. Hij heeft als ooggetuige gezien wat er gebeurd was als arts. En ja, als je een beetje arts bent, weet je toch wel of iemand dood is of niet. Vervolgens stopt Paulus met preken. En je moet er maar op komen. Het zou niet het eerste zijn wat ik gedaan zou hebben. Maar Paulus koos ervoor om op die jonge man te gaan liggen. Ja, zijn arm om hem heen te slaan en te zeggen, hou op met dat misbaar, want hij leeft. Maar dat doet wel denken aan de profeten Elia en Elisa, die dat ook zoiets vergelijkbaars hebben gedaan. En als je dat thuis verder wil bestuderen, zou ik zeggen, lees Koningen 17 vers 21 en 2 Koningen 4 vers 34. Maar hoe bijzonder. Eutychus leeft weer. En wat doet Paulus? Hij gaat weer naar boven en de bijeenkomst wordt weer voortgezet. Het avondmaal wordt gevierd en de preek gaat verder. En het resultaat was natuurlijk dat er een enorm getuigenis is geweest. Iedereen die daarbij was, is enorm bemoedigd en gesterkt in zijn geloof. En we zien in dit verhaal, denk ik, dat Paulus de grip op zijn leven dreigde kwijt te raken. En dat gebeurde eigenlijk al voor het gedeelte wat we gelezen hebben. Er waren namelijk mensen die een aanslag op hem wilden plegen. En omdat hij dan daarvan hoorde dat mensen hem wilden vermoorden, kon hij zijn reis niet afmaken en keerde hij weer terug en kwam uiteindelijk dus zo in Troas terecht. Maar verder zien we natuurlijk ook dat Eutyches het meeste de grip op zijn leven kwijtraakte. Letterlijk zelfs. Hij viel uit het raam. En menselijke wijs was dus nu niets meer mogelijk. Niemand had de touwtjes meer in handen. Alle grip was kwijt. En dat was het moment dat God een wonder deed. God die de opstandingskracht van Jezus liet zien. En blijkbaar kunnen er mooie dingen gebeuren als wij mensen de grip verliezen. Misschien hoeven we dus ook niet zo bang te zijn om alle touwtjes in handen te willen houden. Zou het zelfs misschien zo kunnen zijn dat doordat we de grip willen houden, we daardoor Gods werk in ons leven ook minder zien? Hoe meer grip we in ons eigen leven hebben, hoe minder we God lijken nodig te hebben. Kortom, durven we de grip los te laten? Durven we God toe te laten? Loslaten? Ik zou zeggen, zoals ik ooit eens hoorde, let go, let God. Een verschil van maar één letter, met een wezenlijk verschil. Loslaten, in Gods handen leggen, let go, let God. Dat is de uitdaging. Mensen denken grip te hebben vanwege een carrière, vanwege afkomst, gezondheid, een banksaldo en wat dan ook. Maar als het echt om gaat, dan helpt dat niet. We denken dat daaronder een leegte zit, een afgrond. En de uitdaging van Jezus, kijk nou eens in dat gat. Of beter nog, spring erin, laat los. En dat is natuurlijk spannend. Maar Jezus had er een mooie one-liner voor. En hoe ging die ook alweer? Want ieder die zijn leven verliest omwille van mij zal het behouden. Lucas 6. Vrij vertaald. Pas wie de grip durft te verliezen, die zal hem echt vinden. God en grip hebben volgens mij ook weinig met elkaar te maken. Een God waarin je grip hebt, is per definitie een afgod. En hoe gaat God zelf met grip om? Een middeleeuwse theoloog die zei eens: sinds God aan Adam vrijheid schonk, is hij niet volledig meer in control over zijn wereld. God hecht minder aan grip dan wij. Hij geeft de touwtjes op een zekere manier in de handen van de mens. God is goed in loslaten. En daarnaast zie ik nog een heel ander belangrijk leerpunt in het Bijbelgedeelte. Want wat mij betreft staat Eutyches ook symbool voor de jongeren die de kerk verlaten. Want is dit niet wat er vaak gebeurt, zoals de beschrijving in Handelingen 20? Dat jongeren langzaam naar achter bewegen, langzaam bij de uitgang terechtkomen. En als we niet uitkijken, dat ze ineens naar buiten vallen, geestelijk gezien neervallen. Waarom? Omdat we ze vermoeien met allerlei overbodige informatie. De touwtjes in eigen handen houden, in plaats van God de ruimte geven, waardoor zijn opstandingskracht weer zichtbaar kan worden. Het valt me in elk geval op dat de jonge man langzaam aan in slaap viel. Langzaam aan. Is het dan niemand opgevallen, vraag ik me af, dat deze jonge man in slaap viel? Ze waren er met velen. Dat kan toch niet? Er was niemand die de jonge man zag. Die naar hem toe liep en zei: kom even uit dat raam. Blijkbaar waren al die leerlingen zo met hun eigen feestje misschien wel bezig, dat ze een zicht op de jongeren verloren. En hoe zit dat met ons, vraag ik me dan af. Zijn wij ook met ons eigen feestje bezig? Of hebben we zicht op degene die het geloof verlaten? En of dat nou jongeren zijn of anderen, dat maakt me niet eens zoveel uit. Laten we daar oog voor hebben. En laten we zorgen dat er geen reden is om in slaap te vallen. Aan de voeten van een goede prediker zitten is gewoon niet genoeg. Zelfs bij Paulus was dat niet genoeg. Laten we ons geloof in woorden en daden uiten. Want jongeren luisteren volgens mij niet met hun oren, maar met hun ogen. En hoe vaak ik wel niet zie dat we vertellen hoe we precies moeten geloven. En daar zijn we in de kerk zo goed in. De een vindt dit en de ander vindt dat. En we krijgen discussie en voor je het weet ontstaat er een kerkscheuring, groot of klein. Maar volgens mij moeten we veel meer gehoor geven aan de Bijbelse opdracht om eenheid te tonen. Om eensgezind met elkaar op te trekken. Zelfs, nee, juist als we het niet met elkaar eens zijn. Vanuit ons verlangen om Jezus te volgen. om meer op hem te lijken. Samen zou ik zeggen, struikelend achter Jezus aan. Dat is wel mijn verlangen in elk geval. Niet als een soort superchristenen die willen laten zien hoe goed ze wel niet zijn. Maar eerlijk en oprecht. Onze fouten delen en elkaar helpen en bemoedigen om de weg van Jezus te gaan. Op een gegeven moment hoorde ik de woorden orthopraxis en orthodoxis. De een betekent de juiste leer en de ander het juiste doen. De ene kerk heeft volgens mij meer de neiging om vooral in te zoomen om het hebben van de juiste leer. En de ander is weer gericht op het heel erg het juiste handelen als christenen. Maar laten we hierin met elkaar een balans zoeken. Ze kunnen niet zonder elkaar. Want als we doen wat we geloven, dan komt het goed. Dan zien jongeren aan ons wat het leven betekent, wat geloven betekent. En dan heeft het blijkbaar betekenis. Maar als dat uitblijft, dan is geloof ook zo leeg. Hebben we een leeg geloof? Of hebben we een levend geloof? En hoe maken we dat ook concreet, vraag ik me dan. En dat kan natuurlijk van alles zijn. Deze week las ik een boeiend stukje in de 40 dagen kalender van Teer. Het ging over het gedeelte uit het Onze Vader, waar staat: geef ons heden ons dagelijks brood. Onze wereld is namelijk altijd uit op meer, zeiden ze. Er zijn qua grondstoffen zelfs 3 aardbollen nodig als iedereen zou leven zoals wij in het Westen dat doen. Onze overvloed heeft ons in de greep. Overvloed aan voedsel, van prikkels, van wifi, van controle, van grip dus. En de tip van Teer was om het gebed andersom te bidden, als een radicale omkeer en om niet meer te veel te hebben. En ze zeiden dan dit gebed: geef ons alleen wat we vandaag nodig hebben en maak ons afhankelijk van u. Bevrijd ons van de illusie van controle en de grip. En de vraag die ze zeiden, stelden: durf jij dit gebed te bidden? Nou, daar dacht ik wel even over na. Laat ik maar eerlijk zijn, ik ga ook struikelend achter Jezus aan. Zou ik dit echt durven te bidden als ik weet dat dit het effect is? Dus dat ik weet dat ik niet meer de overvloed krijg die ik nu heb? Dat is pas echt grip wegdoen. Wat zou jij doen? Durf je het te bidden? Geef mij alleen wat ik vandaag nodig heb en niets meer. Ik vind het namelijk veel makkelijker om te zeggen: ik geloof in God, ik geloof in Jezus. Ik geloof dat hij voor mijn zonde gestorven is. Dat vind ik veel makkelijker. En dat geloof ik natuurlijk ook. Maar het zou vreemd zijn als dat zonder actie blijft. Zou ik ook geloven dat ik elke dag van God genoeg krijg en niet meer dan dat? Hoe is dat voor jou? Durf je je overvloed los te laten en zo'n gebed te bidden? Want dan gaat het ineens ergens om. En als we God dan toelaten een wonder te doen in ons leven, dat is pas een getuigenis voor elkaar. En met wie kun je het meest identificeren uit dit Bijbelgedeelte? Ben je als Paulus, die vol enthousiasme voor zijn geloof gaat, zelfs als hij dus tegenslagen meemaakt? Ben je als de menigte, die het heerlijk vindt om naar zo'n enthousiast persoon te luisteren? En ben je misschien zo gericht op ons eigen christelijke feestje, dat we de mensen die dreigen te vallen uit het oog verliezen? Of ben je als Eutychus? Je beweegt je al naar het raam. Zit misschien al in het raam. Je valt langzaam in slaap. Dreigt uit het raam te vallen. Of je ligt daar al beneden op de grond. Wie je ook bent, God daagt je uit. Hij wil je in beweging brengen. En zelfs als je op de grond ligt, is er dus blijkbaar nog een wonder mogelijk. Laat je uitdagen. Niet door de mensen om je heen, maar door Jezus zelf. Ga struikelend achter hem aan. Zoek hem in alles. Hoe? Dat begint door de touwtjes dus uit handen te geven. Door niet alles zelf te willen doen. Door Jezus te volgen. En verwacht niet dat dat een gemakkelijke weg is. Want Jezus zet de boel constant op scherp. Maar dan kunnen er wel mooie dingen gebeuren. Laat de grip in je leven los. Let go, let God. En dat zeg ik vanochtend net zo hard tegen mezelf. Zullen we struikelend achter Jezus aangaan? Niet zoeken naar meer grip in ons eigen leven, maar de touwtjes van ons leven aan Jezus geven. Want dan is niets onmogelijk. Dan ontdek je hoe waardevol Jezus in je leven is. En volgens mij is dat zelfs de enige manier om echt geluk te vinden. Dat wens ik ons toe. Amen. Zullen we bidden? Heere God, dank u wel dat we vanochtend bij u mogen komen. En Heer, wilt u ons helpen dat we begrip in ons leven wat meer mogen loslaten. Heer, dat we niet proberen om in alles grip te krijgen. En Heer, dank u wel voor diegenen die dat al heel goed kunnen. Wilt u ons helpen dat zij een voorbeeld daarin voor ons mogen zijn. Maar Heer, als we dat moeilijk vinden, willen we het ook gewoon bij u brengen en in uw handen leggen. Heer, het is moeilijk. Het is niet altijd makkelijk om te leven met u. Maar het is wel mooi. En we willen ons aan u toevertrouwen. Wilt u bij ons zijn? En wilt u ons helpen de grip los te laten in ons leven? Amen.